Vader, we danken u dat we zo deze ochtend hier bij elkaar kunnen zijn. We danken u voor dit plekje hier, om in alle rust met uw woord bezig te zijn, Vader. Dank u wel voor het onderwerp dat we in deze dagen kunnen behandelen. Vader, wilt u daarin inzicht en wijsheid geven? Vader, geeft u bijzonder ons het begrip, het verstaan, dat we die facetten uit uw woord kunnen begrijpen, Heer, en daardoor uw woord nog beter leren verstaan. Heer, dank u wel dat u ons zo door de jaren heen stapje voor stapje leidt in ook de details van uw woord, Vader. En dan beseffen we dat als het gaat om uw koninkrijk, dat dat niet een detail is, Vader, maar dat dat heel groot is, dat het alles omvat. En dank u wel dat we betrokken mogen zijn nu al in dat koninkrijk van u. En dank u wel, Heer, dat u ons daarin de woorden wilt geven, wilt leiden door uw geest. Vader, we zijn ons bewust dat we in alles van u afhankelijk zijn, dat onze bekwaamheid niet ons eigen werk is, maar dat het uw werk is in ons. Vader, we danken u dat we dit moment uit uw hand mogen ontvangen. Leid ons in alle opzichten en mag het zijn, Heer, tot eer en verheerlijking van uw naam. Vader, we danken u daarvoor in de machtige naam van uw Zoon, in Christus Jezus' naam. Amen. We hebben gisteravond gekeken naar het verschil tussen het koninkrijk der hemelen en het koninkrijk Gods. En als je zo met elkaar er wat over spreekt, dan blijkt dat toch hier en daar wel goed doorgekomen te zijn. En het is wel heel belangrijk om goed dat verschil tussen het koninkrijk Gods en het koninkrijk der hemelen te zien, omdat dat toch nog wel eens aanleiding kan zijn tot wat toch wel tot wat verwarring. En ik denk dat het goed is om de zaken die Gods woord toch nauwkeurig gescheiden houdt, om die zaken ook gescheiden te blijven houden en te ontdekken wat er nu precies aan lijnen op die punten liggen. De gelijkenissen van het koninkrijk, daar hopen we vanmorgen ook bij stil te staan. We zijn in onze tekst gebleven bij het kopje het koninkrijk van de Vader. Het koninkrijk van de Vader. Waarbij u zich misschien zou kunnen afvragen, ja, is er dan nog een derde koninkrijk? Of misschien nog wel een vierde, als u wat verder leest ziet u ook staan, het koninkrijk van de Zoon. Maar als we heel even terugdenken aan gisteravond, het verschil tussen, of de verschillen tussen het koninkrijk Gods en het koninkrijk der hemelen, dan hebben we toch wel gezien dat het koninkrijk der hemelen veel beperkter is qua omvang dan het koninkrijk Gods. Je zou kunnen zeggen, het is een onderdeel van het koninkrijk Gods. Het koninkrijk der hemelen heeft te maken met deze aarde, terwijl het koninkrijk Gods in feite het alomvattende is, hè? Het omvat het hele heelal, zou je kunnen zeggen. En op dit moment is op aarde nog maar heel weinig zichtbaar van het koninkrijk Gods. Omdat in onze tijd God het bestuur in handen heeft gegeven van de mensen en het koninkrijk der hemelen daarom nog niet is doorgebroken. Als dat is doorgebroken, dan zal het koninkrijk helemaal geregeerd worden door Christus en daarbij zeker ook de heerschappij in handen hebben gegeven van het volk Israël. Hè, dat was ook zo'n kenmerkend verschil. Bij het koninkrijk der hemelen is er heerschappij in handen gegeven van mensen, namelijk het volk Israël. Hè, zie de teksten uit Daniël die we hebben gelezen daarvoor. Terwijl bij het koninkrijk Gods gaat om de directe heerschappij van God in ons leven en over het leven van mensen. En dan is er niet een tussenkomst van mensen, maar dan is het rechtstreeks de heerschappij van God. Nou, dat zijn zo'n paar verschilletjes die we met elkaar gisteravond hebben gezien. En ik denk dat het goed is om ons dat bewust te zijn. En als je de evangelie leest, dan ontdek je ook dat die uitdrukking het koninkrijk der hemelen uitsluitend in Matteüs voorkomt. En in de andere evangelie zult u die niet tegenkomen. En gisteravond is ook duidelijk aangegeven, het komt zo'n 32 keer voor in dat evangelie, maar in de andere komt het niet voor. Dus dat is ook al op zich een belangrijk punt om dat steeds voor ogen te hebben. Maar we gaan met elkaar lezen in de tekst. En dan gaat het om het koninkrijk van de Vader. Het koninkrijk van de Vader. Een uitdrukking die niet zo vaak in de schrift voorkomt, maar wel degelijk genoemd wordt. En waar gaat het dan precies om? Er staat: belangwekkend is ook het verband tussen koninkrijk en vader. Daarbij valt het accent op de positie van de kinderen van de koning. Het gaat om het kindschap ten opzichte van God. En een kind, bij een kind is altijd er een relatie met de vader. En zo is God de vader van ook de Israëlieten die tot dat koninkrijk behoren, de kinderen van de koning. Het gaat hier om een familieband die uit het vaderschap voortvloeit, waarin zorgzaamheid en familietrekken naar voren treden. En dat is de relatie die daarmee uitgedrukt wordt. De zorg van een vader voor het gezin, de zorg van een vader voor de familie. De plaats die een vader in een familie inneemt is een hele belangrijke. En heeft te maken met de zorg die hij heeft voor zijn kinderen. God is de vader van de rechtvaardigen, staat in Matteüs 13. Bij hem smeekt men om brood en vergeving. En op Matteüs 13 komen we straks nog op terug. Alleen Matteüs 6 wil ik dan even met u opzoeken. Het is gisteren ook al even genoemd. Maar ik denk dat het toch goed is om daar even naar te kijken. Als de discipelen vragen aan de Heer Jezus om een gebed, om hen te leren bidden, dan spreekt de Heer deze woorden uit. En we kennen dat natuurlijk als het onze Vader. En ik wil graag met u lezen dan vanaf vers 5 van het hoofdstuk Matteüs 6. En er staat: en wanneer gij bidt, vanaf vers 5 lees ik u, zult gij niet zijn als de huichelaars, want ze staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar ik zeg u, ze hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader in het verborgene. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw vader weet wat gij van nodig hebt eer gij hem bidt. Over zorg van God onze vader gesproken. De vader weet wat je nodig hebt voordat je gaat bidden. En toch wil hij gebeden zijn. En het gaat dan niet zozeer om dat wij God kunnen voorschrijven wat hij moet doen. Maar het gaat veel meer om dat het gebed naar ons toe werkt, namelijk dat het ons verandert en dat we beseffen dat wat God doet, dat is goed. Die ene die is goed en voor God is er niets onmogelijk. Maar God weet van tevoren wat we nodig hebben als we hem gaan bidden. En dan zegt de Heer: bid gij dan al dus. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Dus in het gebed wordt Vader aangesproken en wordt gesproken en gebeden om dat komen van het koninkrijk. Uw koninkrijk komen. Koninkrijk van de Vader. En hier stelt de gelovige zich op heel uitdrukkelijk als een kind van die Vader om die relatie daarmee aan te duiden. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dat is het gebed om een komst van dat koninkrijk op aarde. geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan zien we hier dat het te maken heeft met de besnijdenis, want hier wordt een voorwaarde aan gekoppeld. Hè, aan die vergeving waarom gebeden wordt bij God de Vader. Daaraan is een voorwaarde verbonden, namelijk dat die gelovige Jood ook op zijn beurt die schuldenaar vergeeft. Hè, als een voorwaarde eerst die ander vergeven, en als die voorwaarde vervuld is, dan zal God vergeven. En dan zien we een kenmerkend verschil, duidelijk verschil met hetgeen wij mogen weten uit het evangelie zoals Paulus dat ons brengt. Daar gaat het niet om voorwaarden, maar daar gaat het om genade ontvangen. En genade is per definitie zonder voorwaarden. He, daar wordt niet aan ons de voorwaarde gelegd. Jij moet eerst een ander vergeven, of jij moet eerst een andere genade bewijzen, en dan zal God jouw genade bewijzen. Want dan zou je terug zijn bij wat het evangelie van het koninkrijk zegt. Nee, het is andersom. God bewijst ons genade. En Paulus spreekt ons aan om dan vanuit die ontvangen genade ook die andere genade te betonen. Dus dan is het precies andersom. En dat is het. Dat is zo'n kenmerkend verschil waaraan je kunt merken, hier gaat het om een andere zaak. Hier gaat het om die gelovige Jood. En die bid, leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En daaraan vast koppelt de Heer ook nog een voorwaarde, want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Dus opnieuw die voorwaarde van vergeving eerst aan een ander schenken en pas daarna die vergeving kunnen ontvangen. Dus dat is een heel duidelijk verschil. Maar dit is eigenlijk typerend het gebed dat de Heer de discipelen leert bidden. Een gebed dat te maken heeft met het koninkrijk. Het gebed dat helemaal past binnen dat moment waarop de Heer te midden van zijn volk was en bezig was in dat evangelie van het koninkrijk. En daar past dit gebed volledig binnen. En koninkrijk van de Vader heeft natuurlijk dan alles te maken met de komst van het koninkrijk der hemelen. Maar het heeft ook te maken met die heerschappij van God, die koningsheerschappij van God, in het persoonlijke leven. Hè? In het gebed stelt de gelovige Jood zich afhankelijk ten opzichte van de Vader. En vertrouwt op de voorziening die Vader geeft. En aan de andere kant zien we dus ook een stukje voorwaarde. Wat direct dus te maken heeft met de besnijdenis, met de Jood. Het is een bijzonder gebed. Maar als je het ziet binnen de context waar het hier in staat, dan ga je ook ontdekken, hé, daar zijn toch kenmerkende verschillen met ons, wat wij mogen weten vanuit het evangelie naar Paulus, en is er dan ook een andere zaak en niet direct een gebed voor ons om te bidden. En hier staat dan het aspect van de zorgzaamheid van God als Vader op de voorgrond, vandaar dat hier ook in het verband gesproken wordt over het koninkrijk van de Vader. Bij hem smeekt men dus, ik keer even terug naar onze werktekst, bij hem smeekt men dus om brood en vergeving. En wat doet hij nog meer? Hij zal voor de wijn zorgen in het komende koninkrijk. Hij zal voor de wijn zorgen in het komende koninkrijk. De bron van de gever van de vrucht waardoor de wijn tot stand kan komen is God. Maar het heeft natuurlijk een diepere betekenis, want het spreekt van de vreugde die God geeft. En die God zal geven aan zijn volk. Na al dat lijden in het koninkrijk zal daar een geweldige vreugde zijn. En God zal daarvan de bron zijn. Ik denk dat het goed is om dat even met elkaar te lezen in Matteüs 26. Waarbij de Heer maaltijd houdt met zijn discipelen en heen wijst naar het komende koninkrijk. En waarbij je dus ook kunt zien weer dat verschil met ons. Want in deze tekst, in deze context gaat het om een andere zaak dan hetgeen Paulus ons aangeeft in 1 Korinthe 11. Matthäus 26. En ik lees met u dan vanaf vers 26. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En daarmee verwijst de Heer naar de toekomst, als hij gekomen is als koning, en dan zal hij opnieuw met hen aanzitten, maar dan is het koninkrijk werkelijk aangebroken, en dan zal hij die vreugde met hen delen in die dag, die geweldige dag, als het koninkrijk baanbreekt, het koninkrijk der hemelen, en de gelovige Jood in relatie met God zal staan als vader. Vandaar het koninkrijk mijns vaders. Maar hij verwijst uitdrukkelijk hier naar de toekomst en zegt niets over wat in de tussentijd gebeurt, namelijk de uitroeping van de gemeente die het lichaam van Christus is, want dat is een heel andere zaak. En de Heer heeft absoluut hier niet die uitroeping voor ogen. En wat Paulus aanwijst in 1 Korinthe 11, dat is een duidelijk andere zaak die te maken heeft met de gemeente. Het koninkrijk mijns vaders. En dat is dus een uitdrukking die te maken heeft met de zorg en het feit dat vader de bron zal zijn van de vreugde in dat komende koninkrijk. Een geweldige tijd voor de Jood die nu nog zwaar moet lijden. Maar aan het lijden zal een einde komen, want het lijden, daar heeft God een beperking aan gesteld. Het lijden is niet oneindig wat wij als mensen meemaken. Het lijden van de Jood zal ook niet oneindig zijn, maar God heeft daaraan een beperking gesteld. En dat is het geweldige perspectief wat je heel sterk bij de apostel Paulus in Romeinen 8 tegenkomt, dat het lijden van nu absoluut niet opweegt tegen de heerlijkheid die zal komen. Het lijden van nu is beperkt. Is beperkt in omvang, is beperkt in duur. En het zal omgezet worden in alles overstijgende heerlijkheid. En dan zal er ook vreugde zijn. Hè? Paulus wijst ons wat dat betreft op een geweldige toekomst. Goed, we gaan even terug naar onze tekst. Het koninkrijk van God wordt in de brieven nauwelijks genoemd. En dan nog alleen met nadruk op het karakter ervan. Bovendien wordt het nooit genoemd als iets dat op aarde werkelijkheid is. Het is iets dat nog in de schoot van de toekomst ligt. En dan ziet u een aantal teksten aangehaald uit de brieven. En het zijn juist een aantal teksten die dan steeds opnieuw voor, voor verschil van inzicht zorgen. En dat komt omdat vaak toch niet scherp genoeg duidelijk is het verschil tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk der hemelen. En als we wat kennis hebben gekregen van Gods woord, dan gebeurt het heel snel dat je, als je dan Koninkrijk Gods leest, dat je dan misschien zonder het te bedoelen of te willen, toch iets van de gedachte van het Koninkrijk der Hemelen daarbij inleest. Terwijl dat niet wordt genoemd. De uitdrukking Koninkrijk van God wordt gebruikt. Dat wil zeggen, dan gaat het dus om de koningsheerschappij van God in het leven van de mens. En aan de andere kant, als een mens dat zich daaraan onderschikt, dan betekent dat loyaliteit ten opzichte van God, betekent dat trouw aan God. En daar waar dat in het geding komt, die trouw aan God, daar wijst Paulus dan scherp naar, legt de vinger daarbij en gebruikt dan die uitdrukking Koninkrijk Gods. Ik wilde u toch nog twee teksten daarbij noemen om voor uzelf na te lezen. Dat zijn Romeinen 14 vers 17. Romeinen 14 vers 17, want ook daar vinden we de uitdrukking Koninkrijk van God. En 1 Korinthe 4 vers 20. En wat nu steeds heel erg belangrijk is, is dat je ook steeds kijkt in het tekstverband waarin deze teksten worden genoemd. Want we hebben geleerd dat het woord God in het Grieks betekent plaats toewijzen, betekent onderschikken. En je zult ontdekken, gaandeweg, als je met dat begrip weet wat het inhoudt, en je gaat met die kennis lezen, en je komt dan in een tekst vaak het begrip theos tegen, God, dan zul je ook ontdekken dat het daar ook gaat om plaats toewijzen, dat het daar ook gaat om onderschikken. En als je kijkt bijvoorbeeld in een tekst als 1 Korinthe 6, laten we dat even met elkaar opzoeken, een van die teksten dus in de brieven waar de uitdrukking Koninkrijk Gods voorkomt, dan ontdek je dat het dus gaat om de koningsheerschappij van God. En dan moet je dus erg oppassen om niet onwillekeurig facetten van het Koninkrijk der Hemelen daarin te willen lezen. Want daar is Paulus ook niet mee bezig op dat moment. En bovendien spreekt hij, let op de adressering die op de envelop staat, bovendien spreekt hij dan tot de gemeente, de uitgeroepen gemeente. En dan gaat het om een andere lijn dan de lijn van Israël. Dan gaat het dus om een andere lijn dan het Koninkrijk der Hemelen. En dan gaat het om onrechtvaardigheid, een stukje onrechtvaardigheid die plaats had in die gemeente. En Paulus spreekt dat dan aan. En juist in dat verband, met dat stukje onrecht wat gebeurde tussen broeders, juist in dat verband gaat hij dan noemen het Koninkrijk Gods. En het is misschien ook goed om op te merken dat deze eerste Korinthebrief niet zozeer direct een leerbrief is van Paulus, maar een brief die spreekt over de wandel. Paulus spreekt in deze brief die gemeente in Korinthe aan op hun wandel, op hun gedrag. En ook in dat zesde hoofdstuk is hij daarmee bezig. Hij constateert de dingen die in die gemeente plaatsvonden. En op basis daarvan spreekt hij hen dan aan. Laat ik even dan voor het verband met u te beginnen te lezen in vers 1 van hoofdstuk 6. En dan zegt hij: durft iemand uwer wanneer hij iets heeft met een ander recht zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Dus als er een oneenigheid is tussen gelovigen, wat doe je dan? Ga je dan buiten die groep zoeken bij ongelovigen om dat geschil op te lossen? Of ga je kijken of je er onder elkaar uit kan komen? Of weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? Weet gij niet dat wij over engelen oordelen zullen, over boodschappers, hoeveel te meer dan over alledaagse dingen? Indien gij alledaagse geschillen te berechten hebt, laat gij dan hen zitting nemen die in de gemeente niet in tel zijn? Ik zeg het om u te beschamen. Is er dan bij u geen enkel wijs man die uitspraak zou kunnen doen tussen broeders? En dat is eigenlijk de lijn die Paulus neerlegt. Als er een geschil is tussen broeders, wat doe je dan? Stap je dan naar de rechter? En vecht je daar de zaak uit? Het zou in feite beschamend zijn, zegt Paulus, als dat zou gebeuren. zoek dan iemand die ouder is, die wijs is, die gerijpt is in het geloof. En laat die dan, ga dan met die je geschil bespreken en proberen voor Gods aangezicht met elkaar uit te komen. Dat is een hele andere weg dan het hart tegen hart te spelen. Goed, we lezen even verder. Zoek nu de ene broeder recht tegen de andere, en dat bij ongelovigen. Maar dan is de zaak voor u reeds geheel verloren, dat gij tegen elkaar rechtszaken hebt. Waarom leidt gij niet liever onrecht? En dat is natuurlijk een hele andere lijn, dat is een hele andere zaak die Paulus oproept, dan hart tegen hart, maar stug te blijven staan, je hakken in het zand te zetten enzovoorts. Maar leid dan maar liever onrecht. Als de ander, als je merkt dat de ander het niet bespreekbaar is, wat moet je dan doen? Moet je dan toch je recht halen? Of leid gij niet liever onrecht? Dat is eigenlijk de weg die Paulus wijst. Waarom laat gij u niet liever tekort doen? Maar zelf doet gij onrecht en doet gij tekort, en dat aan broeders. En zo, nou, de ernst van de toon hier is duidelijk. Paulus wijst op het feit dat ze in die dingen ook verkeerd met elkaar omgingen en een andere weg zouden moeten kiezen. Of weet gij niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet beërven zullen? Voor dat beërven gebruikt Paulus hier het woord lotdeel. Geen lotdeel. Deel of aandeel hebben in de koningsheerschappij van God. Koninkrijk, maar in een koninkrijk is er sprake van koningsheerschappij. En misschien laten we dan in onze gedachten ons een beetje op het verkeerde been zetten door te denken dat een koninkrijk te allen tijde een bepaald gebied is op deze aarde. En daar gaat het dus niet om, maar in dit facet gaat het niet om een bepaald gebied op aarde. Het gaat hier om de koningsheerschappij van God. En hoe werkt zich die uit in de gemeente? In het gedrag van de gelovigen onderling. In die context, in dat tekstverband, is Paulus bezig. En hij spreekt ze dan aan op hun onterechte gedrag, namelijk dat ze buiten de gemeente een geschil probeerden op te lossen. En daarin bleek niet de koningsheerschappij van God in hun leven. Ze schikten zich niet naar dat wat God daarin wilde, maar ze gingen daarin hun eigen weg. Dwaalt niet. Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het koninkrijk Gods niet beërven. En zullen geen aandeel hebben in de koningsheerschappij van God. En dat is dus een hele duidelijke aanduiding van de apostel. Het gaat om die koningsheerschappij van God in het leven. Daar waar deze zonden naar voren komen, daarvoor zegt Paulus, dan zullen diegenen geen aandeel hebben in die heerschappij van God in het leven. In het regeren met hem, want daar is de gemeente voor geroepen, om in de toekomst met hem te regeren. Hij heeft het over, weet gij niet dat wij over boodschappers zullen oordelen? En dan spreekt hij over de toekomst van de gemeente. Dat is wat de gemeente gaat doen, regeren met Christus te midden van de hemelingen. Maar je verspeelt in feite die positie van regeren als je onrechtvaardig handelt, onrechtvaardig gedrag. Gedrag wat niet in overeenstemming is met de gerechtigheid die God je gegeven heeft. Je doet dan in de praktijk geen recht. En Paulus spreekt dat aan. De koninkrijk van God niet, geen aandeel zullen hebben in de koningsheerschappij van God. En de gemeente zal in de toekomst, te midden van de hemelingen, daarin een aandeel hebben. In de koningsheerschappij van God, niet hier op aarde, maar te midden van de hemelingen. En daar waar mensen in de gemeente dit gedrag wat Paulus hier aanspreekt, en hij somt in vers 10 dan een hele serie op, daar waar dit gedrag naar voren komt en daarin doorgaat, daarin is het heel duidelijk, zegt Paulus, dan verspeel je in feite je plek om met Christus te regeren. Koningsheerschappij van God. En sommigen, zegt hij, van jullie zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen. Maar gij zijt geheiligd. Maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. En hij wijst op hun positie. Je bent een heilige. En dat is ook dan het fundament om daar ook uit te leven. Maar gij zijt geheiligd. Je bent heilig. Leef dat dan ook uit. Je bent gerechtvaardigd. Nou, handel dan ook recht ten opzichte van elkaar. Dat is, en zo zie je eigenlijk dat Paulus dus in een bepaald tekstverband, in een bepaald onderwerp waar hij over spreekt, heel nauwkeurig dat begrip koningsheerschappij van God gebruikt. En zo geldt het in feite ook voor die andere tekstplaatsen. En het voert, we hebben te weinig tijd om al die teksten met elkaar door te nemen. Maar bedenk dat Paulus op hele specifieke plaatsen dus in zijn brieven spreekt over die koningsheerschappij van God. En dan als laatste opmerking staat in de tekst erbij, het houdt verband met besnedenen, Colossenzen 4 vers 11. Dan gaat het om een paar medewerkers van Paulus en die komen uit de besnijdenis. Laten we dat heel even met elkaar opzoeken. Colossenzen 4 vers 11. En ik lees dan even vanaf vers 10 met u. Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten. En Marcus, de neef van Barnabas, over hem hebt gij opdracht gekregen. Ontvangt hem, indien hij bij u mocht komen. En Jezus, genaamd Justus, de enige uit de besnedenen, die mijn medewerkers zijn voor het koninkrijk Gods, en die mij dan ook tot troost zijn geweest. Even tot zover. Dus Paulus noemt hier enkele medewerkers, en hij zegt, die mijn medewerkers zijn voor het koninkrijk Gods. Dus Paulus had er enkele die met hem meewerkten in het evangelie wat hij mocht brengen. En Paulus was heel nadrukkelijk bezig binnen het koninkrijk Gods. En ook daar moeten we ons niet door dat woord koninkrijk op het verkeerde been laten zetten. Maar Paulus is bezig binnen dat grote geheel, namelijk die koningsheerschappij van God te prediken. Daar waar het gelovigen betreft, gelovigen zijn mensen die koningsheerschappij van God in hun leven accepteren. Die het evangelie geloven en zich daardoor willen schikken naar dat wat God wil. Daarin is Paulus bezig. En er waren nogal wat mensen uit de besnijdenis die Paulus tegenwerkten. En hij spreekt hier over vertroosting, verkwikking. Hoe kwam dat? Omdat er toch enkele waren uit de besnijdenis die met hem meewerkten. En dat was voor hem een verkwikking, een troost. Maar hij heeft het hier niet zozeer over het aardse koninkrijk, want dat is Paulus' opdracht ook helemaal niet. Paulus heeft het hier tegen de gemeente, in een voorkomenheidsbrief. De gemeente in Colosse. En dat zijn gelovigen die geroepen zijn, niet voor een plaats hier op aarde, maar voor een plaats te midden van de hemelingen. Daar opent Paulus de brief ook mee. Hij heeft het over de koningsheerschappij van God. Goed, we gaan verder met elkaar kijken. En dan gaat het om een ander bijzonder begrip in verband met koninkrijk. En want bij het begrip koninkrijk, dan moet u toch wat proberen wat van los te komen in uw denken dat het gaat om een bepaald gebied hier op aarde. Bij koninkrijk gaat het namelijk om de koningsheerschappij. Koningsheerschappij van God. En het volgende facet wat hier dan naar voren komt is het koninkrijk van de Zoon. En als het dan gaat om de heerschappij, dan is het de heerschappij van de Zoon in ons leven. En dat is een, denk ik, een facet wat voor ons dan heel dichtbij komt, omdat het eigenlijk maar één keer genoemd wordt, namelijk in Colossense 1. Maar daar gaan we dadelijk even met elkaar in lezen. Eerst lezen we even wat de tekst, de werktekst daarvan zegt. Toch is er een koninkrijk dat al in onze tijd bestaat. We bedoelen dan niet het rijk van de duisternis en de boosaardige invloed die daarvan uitgaat. En ik zou willen zeggen, kijk maar om u heen. We leven in een boze eon. Kijk maar om u heen en u ziet overal die boosaardige invloed van het rijk van de duisternis. En ja, daar zijn heel veel voorbeelden van te noemen. Denk alleen maar aan de Harry Potter cyclus, zowel in boek als in film, waarbij kinderen eigenlijk rijp gemaakt worden voor de wereld van het occultisme. En ze dreigen getrokken te worden. En ze worden dan in ieder geval, wordt de drempel heel erg verlaagd om belangstelling te krijgen voor alles wat met het occulte en met hekserij en wat al die meer zij te maken heeft. Het rijk van de duisternis. En het gaat in steeds meer, het dringt steeds meer door, door middel van alle media die ons dagelijks bestoken. En we zien dat die invloed eigenlijk steeds sterker wordt. Het rijk van de duisternis. Ik denk in onze tijd eigenlijk steeds directer en makkelijker te herkennen. Er gaat een boosaardige invloed vanuit, want de boze zit daarachter. Maar wij zijn overgezet vanuit dat rijk van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. En je moet ook letten op die toevoeging, het is de Zoon zijner liefde. En dat is al eigenlijk het grote woord wat je bij dat koninkrijk kan zetten. Daarin speelt namelijk Gods liefde de hoofdrol. Het gaat volop om Gods liefde. En het gaat volop om de Zoon, de geliefde Zoon, ten opzichte van de Vader. En hoe wij innig met Hem verbonden zijn. We zijn overgezet vanuit het Rijk van de Duisternis in het Koninkrijk. U zou ook gewoon mogen zeggen, de koningsheerschappij van de Zoon zijner liefde. De Zoon zijner liefde. Het heeft te maken met Gods liefde. Colossense 1 vers 13. En ik wilde graag daarin met u gaan lezen. En wil ik graag met u lezen vanaf vers 9. Even voor het tekstverband. Waar het gaat om het geheimenis van Christus. Colossense 1 vanaf vers 9. En daar schrijft de apostel: daarom houden ook wij, sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heer waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen, en op te wassen, op te groeien, in de rechte kennis van God. Zo'n bijzonder gebed van Paulus, wat wij zo hem mogen naspreken in ons gebed. Hij bidt om vervulling met kennis, maar dat niet alleen, maar ook om wandel en vrucht dragen en uiteindelijk te groeien in de erkenning van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en geduld. En dankt gij. Eigenlijk staat er dan, en geduld met vreugde. Dat is aan elkaar gekoppeld in de tekst. Geduld met vreugde. En dat is iets wat we in een proces leren, omdat we beseffen, God werkt zaken uit in het leven van degene die lief zijn, in het leven van de gemeenteleden, in je eigen leven. God werkt het uit. En dan kunnen we vervuld zijn met dankbaarheid. Geduld met vreugde. en dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereidt voor het erfdeel, en daar staat weer dat bijzondere woord lotdeel, van de heiligen in het licht. Het lotdeel van de heiligen in het licht, dat is voor de gemeente een toekomst te midden van de hemelingen. Dat is een beeld wat Paulus gebruikt uit Israël, waarin het land verloot werd, maar ons figuurlijk gesproken lotdeel ligt niet hier op aarde zoals Israël dat heeft, maar ons lotdeel is te midden van de hemelingen. En hij heeft ons verlost, vrijgekocht uit de macht, uit het volmacht van de duisternis. De duisternis die vroeger over ons macht uitoefende, volmacht had. Maar hij, God onze Vader, heeft ons overgezet, overgebracht in het koninkrijk, in de koningsheerschappij. Want een koninkrijk is altijd een gebied waarin koningsheerschappij wordt uitgeoefend. Van de Zoon zijner liefde, in wie wij de vrijkoping hebben, de vergeving van de zonden. En ook hier blijft Paulus dan die termen van, de bestaande termen zoals die bij Israël golden, handhaven, maar dan overgezet naar ons toe en hebben we een rijkdom aan genade ontvangen die de vergeving zoals die bij Israël geldt ver overtreft. Maar Paulus blijft die termen gebruiken omdat hij dat woord, dat begrip koninkrijk gebruikt en zo op die manier voor ons duidelijk wil maken aan de hand van die begrippen wat voor ons geldt. En dat is hoger dan dat wat Israël te wachten staat. We zijn in dat koninkrijk van de Zoon zijn de liefde overgezet. We gaan even met elkaar lezen in de tekst, in de werktekst. En dan wordt wat meer duidelijk gemaakt omtrent dat koninkrijk, omtrent die heerschappij. Bij de machten van de duisternis gaat het om een geestelijk rijk dat niet het oogmerk heeft de huidige regeringen van hun plaats te verdringen, maar wel om van achter de schermen over die regeringen zware invloed uit te oefenen. Macht uit te oefenen. Maar die macht van het rijk van de duisternis is voor de mens niet direct zichtbaar. In landen zijn regeringen, overheden en velen weten niet welke machten er werkelijk op de achtergrond macht uitoefenen over die regeringen. Het is dan ook een geestelijk rijk. Het gaat om geestelijke zaken. En daarvoor zou ik kunnen verwijzen naar de Bijbelstudie Actualiteit in het licht van de Bijbel die we onlangs hebben gehad. Hetzelfde is het geval bij het koninkrijk van de Zoon. Het is een zuiver geestelijk rijk. Al zou je de aarde rondgaan en op zoek naar het koninkrijk van de Zoon, nou, je zult nergens een bordje tegenkomen van hier welkom, hier betreedt u het land, het koninkrijk van de Zoon, want dat is hier eenvoudig op aarde niet te vinden als zodanig. Maar het is dan ook een zuiver geestelijk rijk, waarin, net zoals in een land wetten en wetmatigheden zijn, zo gelden ook binnen dat geestelijke rijk van de Zoon zijnde liefde ook bepaalde wetten en wetmatigheden. Je zou zo een aantal facetten tegenover elkaar kunnen zetten als je dat rijk van de duisternis vergelijkt met het rijk van de Zoon zijnde liefde. En ik denk dat wat je bovenaan zou kunnen zetten is natuurlijk liefde. En daar tegenover staat haat. Duisternis heeft te maken met haat. Terwijl het bij de Zoon zijner liefde gaat om liefde. Het rijk van de duisternis, het woord op zichzelf al licht. Paulus gebruikt dat ook hier in de tekst. Een lotdeel van de heiligen in het licht. En heeft ons verlost uit de macht van de duisternis. Dus licht tegenover duisternis. Bij de Zoon kom je in het licht en krijg je werkelijk zicht op hoe zaken zitten. Duisternis, dat heeft ook te maken met dood. Volkomen gebroken relatie met God. Terwijl het bij dat andere, bij de zoon zijner liefde, gaat om leven. He, dood tegenover leven. In levende relatie met God staan. Bij duisternis gaat het om een stuk zelfgerichtheid. Terwijl het bij de zoon gaat om op hem gericht, op God gericht zijn. Vlees tegenover geest. Vlees tegenover geest. Denkt u maar aan Romeinen 8. Galaten 5. Waar onlangs over gesproken is in de dienst. Heel duidelijk vlees tegenover geest. Vlees heeft ook te maken met duisternis. Nemen tegenover geven. Nou, ik denk dat u dat zelf al in kan vullen waar dat onder past. Oude schepping tegenover nieuwe schepping. In hem zijn we een nieuwe schepping. En is dat oude voorbij. Vijandschap. Verzoening. Einde van de vijandschap. Dus vijandschap tegenover verzoening. Bij duisternis kun je denken aan gebondenheid. En mensen zijn in duisternis gebonden aan allerlei zaken. Duisternis wil je binden. Terwijl het bij de zoon gaat om vrij, de vrijkoping. Hij stelt je in de vrijheid, de echte vrijheid. En bij duisternis gaat het om genadeloosheid. Terwijl het bij de zoon gaat om genade. En vaak tref je bij mensen een stuk genadeloosheid aan. Terwijl het bij de zoon zijn de liefde gaat om genade. Genade bewijzen. Nou, zo kun je deze begrippen nog best aanvullen. Ik heb er een paar voor u dan even op een rij gezet. En dat zijn allemaal bijzonder fijne zaken die Paulus in zijn brieven uitwerkt. Uitwerkt ook naar onze levenspraktijk. En misschien is het goed om daarvoor heel even te kijken in Colossense 3. Hoe dat dan werkt in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Wat voor wetten, wetmatigheden gelden daar dan? En je moet altijd bedenken, bij Paulus gaat het niet om het opleggen van zaken. Maar hij geeft wel aan, kijk, dat is de richting die de zoon wijst. Dat is de richting die Gods geest gaat. Geeft ons dringend advies, zou je kunnen zeggen. En dan zien we ook duisternis tegenover licht naar voren komen heen, dat hoofdstuk. Ik lees met u Colossense 3 vanaf vers 5. Daar zegt hij, dood dan de leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht. Die niet anders is dan afgoderij. Om welke dingen de toren Gods komt. Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet. Allemaal uitingen van duisternis. Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen. Beseffend dat we horen bij de zoon zijner liefde in dat koninkrijk. Maar thans dit alles wegdoen, toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit de mond. Ligt niet meer tegen elkaar, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn schepper, waarin geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus, de zoon zijner liefde. Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, ootmoedigheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkaar en vergeeft elkaar. Maar hier staat eigenlijk, betoont elkaar genade. En dat is dan tegenover die genadeloosheid van die oude mens, van die duisternis. Betoont elkaar genade. Dat is zoiets wat je niet vindt in het Rijk van de Duisternis absoluut niet elkaar genade betonen. Indien de een tegen de ander een grief heeft. Wat doe je dan? Ga je dan, als je een grief hebt tegen iemand anders, ga je dat dan aan iedereen rondvertellen? Misschien wat die ander jou aangedaan heeft. Of, zoals Paulus hier de weg wijst, gelijk ook de Heere u genade betoont. Evenzo, ten opzichte van die ander. Hè? Steeds weer valt op dat Paulus het heeft over elkaar, hè? De een ten opzichte van de ander. En doet bij dit alles, eigenlijk over dit alles, de liefde aan. Als de band der volkomenheid. De Zoon zijn liefde. En binnen dat koninkrijk geldt bovenal en vooral Gods liefde. Als werkzame kracht in en onder gelovigen. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten. En weest dankbaar. Allemaal van die geweldige, fijne zaken. Het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Daarin blijkt die heerschappij van hem in en onder ons als gelovigen. Goed, even tot zover Colossense 3. We gaan even terug naar de werktekst. Het gaat dus om een geestelijk rijk bij de Zoon zijn de liefde. Het gaat om een geestelijk rijk. En daar staat verder: eens waren wij onderdanen van het rijk der duisternis. Maar nu zijn we onderdanen van het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Daarbij zijn we nog steeds onderdanen van de regeringen die de mensen gevormd hebben. Het zijn niet die regeringen waarvan wij losgemaakt zijn. We moeten niet de denkfout maken dat wij in dat koninkrijk van de Zoon zijn de liefde boven die regeringen geplaatst zijn en ons dus niet meer hoeven te houden aan wat de overheid aangeeft. Daarvan zijn we niet losgemaakt, maar we zijn losgemaakt van dat rijk van de duisternis. Maar we zijn nog steeds burgers van het Koninkrijk der Nederlanden. En in dat koninkrijk gelden bepaalde regels. He, heeft de overheid bepaalde regels aangegeven. En naar die regels schikken we ons, omdat de schrift dat duidelijk aangeeft. He. De schrift spoort ons juist aan te schikken onder degene die als overheid boven ons gesteld zijn. Romeinen 13 is daarin duidelijk. En daarvan zijn we niet losgemaakt. We leven gewoon als burgers in dit koninkrijk. En ook de overheid in ons land, maar welke overheid er dan ook maar is nu, ze zijn allemaal door God aangesteld. Zelfs als we heel duidelijk weten en heel scherp weten dat er overheden zijn die zwaar onder invloed staan van het Rijk van de Duisternis, dan nog geldt Romeinen 13. En dan nog geldt dat God die regeringen heeft aangesteld. En dat is denk ik een hele duidelijke zaak als je beseft dat Paulus dat schreef toen Nero keizer in Rome was. Toen schreef hij Romeinen 13. Nou, je moet maar eens het boek lezen, De Brand van Rome, om te ontdekken wie Nero was en wat hij deed. En toch, zegt Paulus dan, en dan krijgen die woorden toch nog meer lading. En toch schrijft Paulus dan dat wij als gelovigen ons naar die overheid schikken. Omdat die overheid tenslotte door God aangesteld is. En wij kunnen daar misschien als mens commentaar hebben op allerlei dingen die de overheid doet. Op de hoge belastingen enzovoort. Maar het is wel God die overheid heeft aangesteld. En dat is voor ons de reden om te zeggen, goed, wij schikken ons daarnaar. Denk ook bijvoorbeeld aan Titus 3 vers 1. Maar ik laat dat even voor uw eigen lezing liggen. Er zal een dag aanbreken waarop het koninkrijk van Gods Zoon ook een aardse werkelijkheid wordt. Dat zal gebeuren nadat deze oude aarde vervangen zal zijn door een nieuwe. En volgt u even de kalender Gods. dan ziet u dat na deze tijd van genade komt er dat duizendjarige koninkrijk van Christus. En daarna zal de huidige aarde en de hemelen door vuur vergaan en zal er een nieuwe aarde en nieuwe hemelen komen. Een nieuwe schepping. En dan zijn we dus eigenlijk in Openbaring 21 en 22, daar waar Johannes, hè, de beelden die Johannes daar ziet en beschrijft, die nieuwe aarde. Er zal dus een moment komen dat dat koninkrijk van de Zoon ook op aarde zichtbaar zal worden. En dat is dan in de nieuwe schepping. Dan zal God met de gehele mensheid volkomen verzoend zijn en zullen allen van harte zijn geliefde Zoon aanbidden. Want die zit dan op de troon. Dan zal er een zo volkomen heerschappij bestaan dat op een zeker moment alle overige machten en heerschappijen zich aan hem zullen onderwerpen. En tot slot zal ook de Zoon zelf zich aan de Vader onderwerpen. In 1 Korinthe 15 zien we dat heel duidelijk. En zullen we die tekst even met elkaar opzoeken. De uitkomst van Gods plan. De uitkomst van de koning van het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde. Zal dat machtige moment zijn als het plan voltooid is en allen ondergeschikt zijn aan de Zoon, dan zal tenslotte ook de Zoon zelf zich aan Vader onderschikken. 1 Korinthe 15. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. 1 Korinthe 15 vers 20. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna het einde. Wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die onttroond wordt, is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan hem onderwerpen die hem alles onderworpen heeft. Opdat God zij alles in allen. Dus uiteindelijk onderwerpt, onderschikt de Zoon zich aan Vader. En zal Vader alles in allen zijn. Dat is de uitkomst uiteindelijk van Gods plan. Dat is ook de uitkomst van het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde. Dat loopt uit op de totale onderschikking van alle schepselen aan God. En dat is een geweldig toekomstperspectief. Het is bijzonder dat we dat nu al mogen weten. Dat is een bijzondere genade. En dat mogen we altijd voor ogen houden. Welke ontwikkelingen er ook zijn. Welke problemen of moeite of lijden we ook door moeten maken. We mogen steeds leven in die verwachting dat God tot zijn doel zal komen. Uiteindelijk. Na al dat werk van de Zoon en van de Zonen. Goed, we keren even terug naar de werktekst. Zolang zonde en rebellie de scepter zwaaien, hebben wij een regering nodig, een eigen regering nodig. Er hoeft alleen maar regering te zijn, heerschappij te zijn, als er sprake is van tegenstand, als er sprake is van opstand, van rebellie. En zonde heeft alles te maken met rebellie. Om een rustig bestaan te kunnen leiden. Maar wanneer de zonde eindelijk teniet gegaan is, en aan Gods wil geen strobreed meer in de weg gelegd wordt, waarom zou er nog een regering nodig zijn? He, als al die vijandschap is afgebroken, als dat allemaal weg is, dan heb je ook geen regering meer nodig. Dus er zal ook een moment zijn dat de regering overbodig is. Vanaf dat moment zal er slechts in naam van een koninkrijk sprake zijn, omdat de Vader zelf alles op zijn juiste plaats zal zetten. En dan zal iedereen dus rechtstreeks onder God de Vader zijn in ondergeschiktheid. En dan heb je dus geen regering meer nodig. Dan zullen wij ook de les geleerd hebben die hij voor ons bedoelde. Dat alleen zijn wil goed is. Tot zijn heerlijkheid en tot ons welzijn. He, mensen vragen zich af, ja, wat is nou eigenlijk goed? Gelovigen vragen zich dat vaak af. Wat is nou goed? Nou, je schikken naar wat God wil. Dat is goed. En dat is tot je welzijn. En dat kan, en dat is vaak een pijnlijke les die we moeten leren. Maar als je die geleerd hebt en dat ervaren hebt, dan beaam je deze woorden. Alleen zijn wil is goed. Alleen wat God wil. En dat is ook datgene wat tot zijn eer is. He, als we leven naar Gods wil, dan is dat tot zijn eer. En ook bovendien nog tot ons welzijn. Wanneer allen dit van ganser harte kunnen beamen, zal Gods einddoel werkelijkheid worden. God alles in allen. En dus dat koninkrijk van de Zoon is een zuiver geestelijk koninkrijk op dit moment. Maar het zal in de toekomst op de nieuwe aarde ook zichtbaar worden. En hier in de gemeente onder de gelovigen wordt ook al iets van dat koninkrijk van de Zoon zichtbaar. Vaak nog in onvolkomenheid, maar wordt wel iets zichtbaar. Maar dat is voor anderen vaak niet duidelijk te merken of direct zo 1, 2, 3 zichtbaar. De geheimenissen van het koninkrijk. En daarvoor vraag ik u even de structuur erbij te nemen en uw bijlagen. Het gele bijlagenboekje. De geheimenissen van het koninkrijk. En we gaan daarvoor kijken in Matteüs 13. Maar u heeft in uw bijlagen daarvoor een concordante tekst voorhanden. En we zullen daar dadelijk eens met elkaar in gaan lezen. En wat dan goed is om te zien, wat is nou die structuur van het hoofdstuk? En dat vind ik altijd prachtig, want heel Gods woord bestaat uit structuren. En daarin zie je eigenlijk steeds weer die blauwdruk die God in zijn woord heeft gelegd. Structuur. Het is niet een, zeker niet een chaotische toestand in zijn woord. Nee, alles is zorgvuldig gestructureerd neergelegd. En zo ook dit hoofdstuk 13, Matteüs 13. Het komt uit de Companion Bijbel van E.W. Bullinger. En u ziet dat daar eigenlijk een verdeling is gemaakt in twee groepen. In feite gaat het om 8 gelijkenissen in dat hoofdstuk. Dat zijn de gelijkenissen die te maken hebben met het Koninkrijk der Hemelen. Dus we gaan nu weer met elkaar nadenken over zaken die te maken hebben met het Koninkrijk der Hemelen. En dat Koninkrijk der Hemelen is een koninkrijk dat op aarde komt en waarin Israël een zeer belangrijke rol speelt. En Matteüs 13, die gelijkenissen die de Heer daar vertelt, die hebben te maken met dat volk Israël. En het heeft dan te maken met een stukje geheimenissen daarbij. 2 groepen van 4, eigenlijk zou je kunnen zeggen 1 gelijkenis en dan komt er een groepje van 3. En dan komt er nog een groepje van 3 en dan sluit het weer af met 1 bepaalde gelijkenis. Goed, dat is even voor de structuur, even voor uw bepaling van hoe zit dat hoofdstuk in elkaar. En wellicht heeft u nog allerlei gedachten hoe u ooit dit hoofdstukje hebt uitgelegd gekregen. Maar het blijkt dat het toch wel wat anders ligt dan een stuk traditionele uitleg, zoals die al honderden en honderden jaren bestaat. Maar die uitleg ging voorbij aan het feit wat het Koninkrijk der Hemelen precies inhoudt. En dan mis je ook de betekenis van deze gelijkenissen. Gelijkenissen van het Koninkrijk der Hemelen. We gaan even met elkaar lezen in vers 1 van Matteüs 13. En er staat: op die dag, toen Jezus uit het huis kwam, zat hij langs de zee. En dat is niet zomaar een zin die er zomaar staat, maar de Heer doet daar iets. Hij neemt, als het ware, hij gaat uit dat huis En misschien is dat wel het huis van Petrus. En hij neemt een stukje afstand, want de menigten dringen zich op. Vers 2. Er dromden bij hem vele menigten samen, zodat hij in een schip stapte om er te zitten. En de gehele menigte stond op een strand. Stond op het strand. Dus hij gaat in dat schip, neemt een stukje afstand van die menigte. En dat is eigenlijk al tekenend voor de dingen die hij gaat zeggen. En de dingen die hij dan zegt tegen die menigte, die zijn dan zodanig gezegd, die worden dan zodanig gezegd, dat die menigte het niet begrijpt. En dat is eigenlijk dan precies ook de bedoeling. We gaan met elkaar lezen in vers 3. En hij sprak tot hen veel in gelijkenissen, zeggende: zie, de zaaier ging uit om te zaaien. Bij het zaaien viel er inderdaad wat langs de weg. Er kwamen vogels en ze vraten het op. Maar er viel ook wat op de rotsbodem, waar het niet veel aarde had. Terstond kwam het op, doordat het geen diepe aarde had. Door de opkomende zon werd het echter verbrand. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Maar er viel ook wat op de doornen. De doornen rezen op en verstikten het. Maar er viel ook wat op de uitstekende grond. En het gaf vrucht. Het ene 100-voudig, het andere 60-voudig en weer een andere 30-voudig. De eerste gelijkenis. En als je die gelijkenis leest, dan vallen je een paar dingen op. Dat eigenlijk maar een klein deel van datgene wat gezaaid wordt ook daadwerkelijk vrucht gaat dragen. En dat het hier gaat om in welke bodem valt dat zaad. En op welke plaats komt het terecht. En dat blijkt bepalend te zijn voor de opkomst van dat wat gezaaid is en de vrucht. En dan zegt de Heer daar heel treffend bij: wie oren heeft, horen. En dan blijkt dat die menigten die luisterden wel hoorden, maar het niet verstonden. Ze hoorden het wel, maar ze begrepen het niet. En dat is ook de vraag die dan de discipelen stellen aan de Heer in vers 10. Zijn leerlingen naar hem toekomend zeiden hem: waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? Hij nu antwoordende zei tegen hen: omdat het jullie gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. De Heer verbergt de betekenis in gelijkenissen. En dat doet hij heel bewust. En aan hen is het echter niet gegeven. De Heer wist dat en sprak heel bewust op die wijze tot de menigte. Want wie heeft, hem zal gegeven worden. Dat zegt hij dan tot zijn discipelen. Die hadden inzicht gekregen. En aan hen werd meer inzicht gegeven. En hij zal overvloed hebben. Wie echter niet heeft, ook wat hij heeft, zal van hem afgenomen worden. Wat hadden die menigte niet? Wat misten ze? Ze hoorden het wel, maar ze hadden geen inzicht. Ze begrepen niet wat de Heer met die gelijkenissen bedoelde. En zelfs de bevoorrechte positie die Israël had, zelfs dat zou van hen afgenomen worden. Hoewel Israël natuurlijk in de toekomst weer een bijzondere positie krijgt. Maar zelfs dat, die bevoorrechte positie, zou zelfs van hen afgenomen worden. Daarom spreek ik in gelijkenissen tot jullie, aangezien zij kijkende niet kijken en horende niet horen noch begrijpen. Ze zagen het, ze hoorden het, maar ze doorgronden het niet, ze begrepen het niet. Aan hen wordt vervuld de profetie van Jesaja, welke zegt: met het gehoor zullen jullie horen en absoluut niet begrijpen. En kijkende zullen jullie kijken en absoluut niet waarnemen. Want het hart van dit volk is vet geworden. De Heer haalt hier heel bewust deze profetie uit Jesaja 6 naar voren. Omdat deze profetie op dat moment in vervulling ging. Het volk verwierp het aanbod van het koninkrijk. En je ziet dat dat vaker aangehaald wordt. Hè, denk maar aan Handelingen 28. Als Paulus met de Joden spreekt. En de Joden eigenlijk voor het overgrote deel hem verlaten. En ook dan citeert Paulus deze woorden uit Jesaja 6 om aan te geven. Kijk, hier gaat dat in vervulling wat door de profeet al was aangezegd. Het volk had een hart dat vet was. En ze konden niet meer verstaan wat God bedoelde. De ogen en de oren, hè, de poorten tot het hart. Spreuken zegt het al. Ongelooflijk belangrijk. Wat door ogen en oren naar binnen komt, dat bepaalt je hart. Hè. Denk maar aan Spreuken 4. Want uit het hart zijn de oorsprongen van het leven. Hè. Je levenswandel wordt bepaald door wat in je hart zit. En met hun oren horen zij zwaar en met hun ogen knijpen zij dicht, opdat zij niet met hun ogen waarnemen en met het gehoor horen en met het hart begrijpen. En zich zouden omkeren en ik hen genezen zal. Gelukzalig echter zijn jullie ogen van de discipelen, omdat ze kijken en jullie oren omdat ze horen. Want voorwaar, ik zeg jullie, dat vele profeten en rechtvaardigen begeerden waar te nemen waar jullie naar kijken. Maar namen het niet waar. En te horen wat jullie horen, maar het niet hoorden. He, dat is, en dat, daarmee geeft de Heer aan, dat wat die discipelen mochten verstaan, daarmee werd hen veel gegeven. Dat ze de gang van het koninkrijk, dat ze daar zicht op kregen. Dat er een stuk verharding bij dat volk zat in hun hart. He, een stuk eelt was er in hun hart gekomen ten opzichte van dat wat de Heer te vertellen had. En ze konden het ook niet verstaan. En dat lag in het diepe plan van God besloten. Dat het volk Israël, en dat mogen wij dan door dat wat Paulus mocht aangeven in de Romeinenbrief. Mogen wij dan zien van ja, er is een verharding over Israël gekomen. Maar die verharding is tijdelijk. God gaat met dat volk een bijzondere weg. Maar het volk is nu verhard. Ze hebben een laag eelt op hun hart. En het is genade als God enkele uit hen roept om dat evangelie te gaan verstaan. Maar als die discipelen al aangezegd krijgen, kijk wat jullie mogen gaan verstaan doordat ik het jullie uitleg. Daar hebben profeten naar begeerd om dat te gaan zien. Die hebben in hun eigen profetieën gezocht van wat betekent dat? En ze konden het niet begrijpen. Maar de discipelen konden het wel. En wat een bijzondere genade ontvingen zij dan om dat te mogen verstaan. En dat doet je dan eigenlijk beseffen dat het een bijzondere genade is dat we als gelovigen die zicht hebben gekregen op de brieven van Paulus, dat wij nog meer ons gegeven is, dat we nog meer hebben mogen ontvangen. Maar dat is alleen maar genade. Dat we zicht mogen hebben op een heleboel zaken, op de gang die God gaat met Israël in de geschiedenis. Dat we zicht hebben op Gods plan. He, zaken die voor veel gelovigen nog een dicht boek zijn. Maar God heeft ons hart daarvoor geopend. En wat bijzonder is dat. He? Eigenlijk nog meer zicht te mogen hebben dan wat de discipelen ooit hadden gekregen. Terwijl zij juist nauw met de Heer zijn omgegaan. Maar wat een genade. Die verwondering, die raakt misschien wat op de achtergrond. Als er toch een stuk gewenning optreedt bij de dingen die we horen. Eigenlijk is het gewoon een wonder dat we zo dat plan van God zo mogen kennen. En weten waar God naartoe op weg is. En daardoor een diepe vrede in ons hart mogen ervaren. Omdat we weten, Vader, wat er ook gebeurt, het zal niet buiten u omgaan. En wat in ons leven er op ons afkomt, Vader, ten diepste mogen beseffen. En dat is eigenlijk die vreugde die je dan altijd diep in je hart met je mee kan dragen. Vader, wat er ook gebeurt, het zal uitlopen op de heerlijkheid die u gaat geven. En hoe moeilijk het ook nu in onze omstandigheden kan zijn, Vader, weet ervan en hij is betrokken bij ons leven en werkt zijn machtige plan van liefde uit. Nou, die zaken zou ons steeds moeten verwonderen. Maar dat kan door gewenning misschien wel eens een beetje op de achtergrond raken. Maar besef dat het al bijzonder is wat de discipelen mochten gaan verstaan. En wij mogen zelfs nog meer verstaan. En dat is alleen maar een zaak om God voor te danken. Dat hij ons die genade schenkt. En dan gaat de Heer, en we keren even terug naar Matteüs 13. Dan gaat de Heer aanduiden wat dat nou betekent, wat hij zei. Want ja, er viel zaad langs de weg. Nou, in het Midden-Oosten waren die akkers, daar liepen gewoon wegen doorheen. Bij die akkers groeiden ook doornen en die groeiden dan zo heftig dat de boeren op een gegeven moment maar de moed opgaven om ze nog weg te halen. Dus zaaide men en keek men wat er van opkwam. Het was een heel bekend beeld wat de Heer hier de mensen voor ogen schetste. Maar ze begrepen het niet. En daarom legt hij het aan de discipelen uit. Jullie dan, hoort de gelijkenis van de zaaier. Na elk een die het woord van het koninkrijk hoort en niet begrijpt, komt de boze. En rukt het in zijn hart gezaaide weg. Dat is degene die langs de weg gezaaid is. Dus eigenlijk die vogels die daar kwamen en het opvraten, dat is in feite een aanduiding van de boze. En dan komt de Heer later nog sterker mee terug met die vogels. Daar moet u even op letten. Wie op de rotsbodem zaait, gezaaid is, dat is degene die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar is een tijdelijke. Het bleek heel erg oppervlakkig te zijn. Misschien heel even heel erg blij ermee en binnen de kortste keren stierf het weer weg. Wordt het echter verdrukking of vervolging omwille van het woord, valt hij terstond in een strik. Er hoeft maar even wat verdrukking of vervolging te komen en het woord wordt door diegene losgelaten. Wie echter op de doornen gezaaid is, dat is degene die het woord hoort. Maar de zorgen van de eon en de misleiding van de rijkdom verstikken het woord, zodat het zonder vrucht wordt. En daarin noemt de Heer dus een aantal facetten die dat woord, of de doorwerking van dat woord daar van het koninkrijk, in die levens belemmeren en zelfs wegnemen. En nu is dit natuurlijk rechtstreeks aan Gods volk gericht, maar toch ook de tegenwerker, de tegenstander, de boze, de zorgen van de eon, hè, en de misleiding van de rijkdom. Ik denk dat dat ook drie punten zijn die voor ons belangrijk zijn. En die in ons leven heel makkelijk de plaats van het woord kunnen gaan verdringen. Hè? De boze die ons steeds probeert op allerlei manieren vallen op te zetten. Allerlei strategieën heeft hij. En daartegen moeten wij weerstaan. Daarvoor hebben we die wapenrusting nodig. Efeze 6. Dagelijks die wapenrusting aantrekken. En die boze is altijd uit op dat woord. Dat het woord geen doorgang heeft. En dat het niet doorwerkt in ons leven. Dat is één van de tactieken die hij heeft. Dat woord belemmeren. En daarom, hij wil niets liever dan dat bij gelovigen dat woord dicht blijft. En het gebed stokt. Dat zijn de zaken die hij heel graag wil verstoren, wil verhinderen, wil het liefst wil doen stoppen. Want in dat woord is leven. En dat woord hebben we nodig om te kunnen standhouden, om te kunnen weerstaan. Om God met de waarheid. En als dat woord dicht blijft in ons leven, dan zul je vroeg of laat ontdekken dat je een beetje gaat zoemelen met die waarheid. Dat het koet, dat we wat makkelijker met dingen omgaan. En wat makkelijker misschien dingen toelaten in ons leven. Maar dat woord is belangrijk om steeds weer daarin door God opgescherpt te worden. En misschien wel tegen de drukte, de zorgen van de eon, noemt de Heer hier, de zorgen van de eon, de zorgen van elke dag. Ja, ik heb het druk met dit, ja, ik moet daarvoor zorgen, ja. En ondertussen blijft Gods woord dicht. Wat doe je dan? Dan laat je het belangrijkste dicht. Wat in je leven is. Dat is Gods woord. En als Gods woord dicht blijft, dan zal op de duur ook dat gebed gaan verflauwen. En dat zijn de twee belangrijkste dingen. Want juist met dat woord, met die kracht en het leven wat het woord geeft, dat gebed, daarmee kun je toch staande blijven, ook al zijn er nog zoveel zorgen. Maar dat woord maakt ons duidelijk dat God zorgt. En dat we ons ten diepste geen zorgen hoeven te maken. Maar dat we wel alles met gebed en met smeking bij hem bekend mogen maken, met dankzegging. Want het woord maakt ons ook duidelijk dat God het is die de zaken in ons leven zal uitwerken naar zijn plan. En nadat hij, wat hij het beste acht. En daarom kunnen we eigenlijk van tevoren danken voor de dingen waarvoor we bidden en God zaken vragen. De zorgen van de eon. Zorgen, dat kan voor ons een valstrik worden. Zo druk zijn met zorgen, dat we vergeten te zorgen om dat woord in ons leven open te houden. En daar is de tegenwerker juist op uit. De misleiding van de rijkdom. De misleiding van de rijkdom. He, mensen die hebben misschien jaren geleden gedacht van ik ga lekker aandelen kopen op de beurs, want de beurs staat sky high. He, er was geen enkele limit meer. Maar ineens kwam er een instorting. En mensen dachten grote sommen geld te hebben en het was weg. Het had vleugeltjes gekregen en het was weg. Maar de rijkdom, he, de hebzucht, he, niet het geld, zegt Paulus, is een wortel van kwaad. He. 1 Timotheus 6. Maar de geldzucht, de zucht om steeds meer te willen hebben. Dat is een wortel van alle kwaad. En de misleiding van de rijkdom kan zo sterk ook in ons leven worden, dat het woord heel sterk op de achtergrond raakt. En we veel meer bezig zijn met onze rijkdom te verzamelen en te behouden, dan die werkelijke rijkdom van Gods woord in ons leven door te laten werken. Zodat die vrucht van Gods geest in ons zichtbaar wordt. Dat zijn dus drie facetten. Hè? Als je zo'n stukje dan leest, dan kun je ontzettend bezig zijn met: de Heer heeft een gelijkenis verteld. Wat betekent die gelijkenis? Maar dan zou je voor jezelf ook gelijk mee kunnen nemen: hé, wat heeft dat mij nou te zeggen persoonlijk, vandaag de dag? Nou, zorgen van de eon. Is dat niet herkenbaar? Misleiding van de rijkdom. Tactieken van de tegenwerker. Dat zijn voor ons ook herkenbare zaken. En waarvoor Paulus ook duidelijk antwoorden geeft. Goed, we gaan even terug naar de tekst Matteüs 13. En dat is dan vers 23. Wie echter op de uitstekende grond gezaaid is, dat is degene die het woord hoort en begrijpt. Die in ieder geval vrucht draagt. En dat doet. De een 100-voudig, de ander 60-voudig. En weer een ander 30-voudig. En dat is de groep die wel vrucht draagt. Maar je ziet hier dat het afhankelijk is van de bodem waarin het terechtkomt. De planten halen hun voeding vanuit de bodem. En die halen hun voeding vanuit deze aarde. Nou, dat is helemaal een beeld natuurlijk wat volop met Israël te maken heeft. En eigenlijk geldt dat niet zo voor ons als gelovigen, want wij ontvangen onze voeding niet uit de aarde, maar van boven. Van de genade die God geeft. De genade die van boven komt. Dus voor ons maakt dat in die zin niets uit. Wij ontvangen voeding van hem. Dat is de eerste gelijkenis. En die gaat om de grond waarin het terecht komt. En dan krijg je een groep van drie. En dan zult u zeggen van ja, zo'n structuur, daar heb ik toch wel een beetje moeite mee hoor. Maar als je gaat kijken in de tekst, dan ontdek je die structuur ook. Want nu komt er een groep van drie gelijkenissen. En die worden ingeluid met ongeveer dezelfde woorden. In vers 24 ziet u dat. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld zeggende. Vers 31. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld zeggende. Dus precies dezelfde inleiding. En daarin zie je een bepaalde samenhang. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen. Vers 33. Drie keer dat woordje ander. En dat maakt de verbinding dat het een groepje van drie vormt. Die met elkaar te maken hebben. En ik denk dat we nu zo die eerste gelijkenis met elkaar hebben gelezen. We hebben gezien wat de Heer daarmee heeft bedoeld. En het gaat om de gang van dat koninkrijk. En vooral binnen dat volk Israël. Hè, hoe dat zaad, hè, dat woord van het koninkrijk gezaaid wordt. En in welke bodem het dan terechtkomt. En of het al dan niet vrucht draagt. En dat zijn zo verschillende groepen mensen binnen dat volk. Die de Heer daarmee aanduidt. En waarvan hij duidelijk maakt. Kijk, er zullen ook zijn die vrucht gaan dragen. Maar omdat de Heer dus in feite hier de hele cyclus van zaaien, groeien en oogsten aangeeft, daarmee geeft hij in feite aan dat de daadwerkelijke komst van het koninkrijk niet langer dichtbij is. Hij had wel gepredikt, daarvoor, nabij is het koninkrijk der hemelen, bekeert u. Maar door deze gelijkenis laat hij zien dat het uitgesteld zou worden, want later wordt duidelijk dat die zaaier de Heer zelf is, de Zoon des Mensen. Terwijl die in het boek Openbaring als oogster komt. En als de oogsttijd daar is, dan is het koninkrijk nabij gekomen. Dan gaat het daadwerkelijk ook aanbreken, want dan moet er geoogst worden. En dan moet het kaf van het koren gescheiden worden. En dat zal zeker onder Israël gaan gebeuren. Het kaf zal van het koren gescheiden worden. Dus hier zien we de Heer als zaaier. Maar daarover de volgende keer meer. En in Openbaring zien we hem dan als oogster. Openbaring 14. Waarin hij komt om te oogsten. En dan zegt hij, zend de sikkel uit om te gaan maaien. En dan komt hij als oogster. En dan zal dat wat niet in de lijn van het koninkrijk staat, maar wat in de lijn staat van de wetteloosheid, zal er uitgezegd worden, er uitgehaald worden, want dat kan niet deel hebben aan het koninkrijk. En zo is de Heer bezig, door middel van gelijkenissen duidelijk te maken, de gang van dat koninkrijk en hoe dat zich uitwerkt onder dat volk. Goed, ik wil het voor vandaag, voor vanochtend hierbij laten en met u afsluiten met danken. Zullen we dat doen? Vader, we danken u dat uw woord ons zoveel te zeggen heeft. En Vader, we ontdekken iedere keer weer als we met dat woord bezig zijn dat het ons opbouwt, bemoedigt en ook weer nieuwe facetten laat zien. Vader, dat woord van u is onuitputtelijk. Het is een onuitputtelijke bron. Vader, want u bent zelf de bron van het woord. Vader, en we kunnen nooit ten diepste dat woord in zijn volledige diepte verstaan. Maar dank u wel voor het zicht dat u ons hebt gegeven op uw plan. Dank u wel voor het zicht dat u ons hebt gegeven op uw liefde. Dank u wel voor de plaats die we mogen hebben als gelovigen in het koninkrijk van uw Zoon. De Zoon van uw liefde, Vader, die u gaf, die onmetelijke liefde op Golgotha. Vader, we kunnen daar nooit genoeg over danken en denken. Want, Vader, uw liefde is zo diep en is zo wijd. Maar dank u wel dat we stapje voor stapje daar iets meer van mogen gaan verstaan. Vader, dank u wel voor het zicht en het licht wat u geeft. En dank u wel, Vader, dat we zo gezamenlijk hier uw woord mogen openen. Mogen danken en bidden. Vader, mogen recreëren. We danken u, Heer, voor het plekje wat u ons geeft. We danken u, Heer, voor wat u zo in deze minuten wilde geven vanmorgen. We danken u, Heer, dat we ook vanavond weer daarmee verder mogen gaan. Bid u, Heer, voor Andries die dan weer zal voortzetten. Vader, geeft u leiding en wijsheid door uw geest. Vader, we danken u dat we zo alles mogen opzamelen. En we bidden u, Heer, geeft u ons het verstaan, het begrip. Vader, en mogen we geen achterloze hoorders zijn, maar beseffen wat u tegen ons zegt en daar ons leven op bouwen. Vader, we danken u voor uw trouw en goedheid, dat u ook zo vanmorgen dat weer wilde schenken. Dank u wel, Vader, dat u getrouw bent en dat uw plannen zullen slagen.
hoe dan ook. Vader, we danken u daarvoor. In die machtige naam van uw geliefde Zoon, in Christus Jezus' naam. Amen.